Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 6 zingen wij het 9e vers. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. De Heere zal op mijn smeken geen hulp mij doen ontbreken. Hij houdt getrouw zijn woord. Psalm 6 en daarvan het 9e vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Lucas, daarvan het 18e hoofdstuk, de versen 35 tot en met 43. Wij herzeggen u Lucas 18 van vers 35 tot en met 43. Maar vooraf uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 13. Waarna wij zingen uit Psalm 74 vers 15. Hoe menigmaal hebt ge ons uw gunst betoogd, het zijgen fontein deed uit een rots ontspringen, of op een hoop de wateren samendringen, wanneer de stroom door u werd uitgedroogd. Psalm 74, vers 15.
Wij geloven dat die goede God, nadat hij alle dingen geschapen had, deze niet heeft laten varen, nog aan het geval of de fortuin overgegeven, maar ze naar zijn heilige wil alzo stiert en regeert, dat in deze wereld niets geschiet zonder zijn ordinantie. Hoewel nochtans God nog auteur is, nog schuld heeft van de zonde die er geschiet, want zijn macht en goedheid is zo groot en onbegrijpelijk, dat hij zeer wel en rechtvaardiglijk zijn werk beschikt en doet. Ook wanneer de duivelen en de goddelozen onrechtvaardiglijk handelen, en aangaande hetgeen hij doet boven het begrip des menselijke verstands, datzelfde willen wij niet curieuselijk onderzoeken, meer dan ons begrip verdragen kan, maar wij aanbidden met alle ootmoedigheid en eerbied de rechtvaardige oordelen Gods die ons verborgen zijn, ons tevreden houdende dat wij leerjongeren van Christus zijn, om alleen te leren hetgeen hij ons aanwijst in zijn woord, zonder deze palen te overtreden. Deze lering geeft ons een onuitsprekelijke troost, als wij door haar geleerd worden dat ons niets bij geval overkomen kan, maar door de beschikking van onze goedertieren hemelse Vader, die voor ons waakt met een vaderlijke zorg, houdende alle schepselen onder zijn heerschappij, alzo dat niet één haar van ons hoofd, want die zijn alle geteld, ook niet één musje op de aarde vallen kan, zonder de wil onzes Vaders, waarop wij ons verlaten, wetende dat hij de duivelen in de toom houdt en al onze vijanden die ons zonder zijn toelating en wil niet schade kunnen. En hierin verwerpen wij de verdoemelijke dwaling der Epicureeën, de welke zeggen dat ze God nergens mede bemoeit en alle dingen bij geval laat geschieden. En het geschiedde, als hij nabij Jericho kwam, dat een zeker blinde aan de weg zat, bedelende. En deze, horende de scharen voorbijgaan, vraagde wat dat was. En zij boodschapte hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. En hij riep, zeggende, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En die voorbijgingen bestrafte hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep zoveel te meer, Zonen Davids, ontferm u mijner. En Jezus, stilstaande, beval dat men dezelfde tot hem brengen zou. En als hij nabij hem gekomen was, vraagde hij hem, zeggende, Wat wilt gij dat ik u doen zal? En hij zeide, Heere, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem, Word ziende. Uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde hem, God verheerlijkende. En al het volk dat ziende gaf Gode lof.
Gemeente, in aansluiting op de tekstwoorden van vanmorgen kunt u in deze middag de tekstwoorden vinden opnieuw in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 49 tot en met 52. Marcus 10, de versen 49 tot en met 52, waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze middag lezen. En Jezus stilstaande zeide dat men hem roepen zou. En zij riepen de blinde, zeggende tot hem: heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij, zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op en kwam tot Jezus. En Jezus antwoordende zeide tot hem: wat wilt gij dat ik u doen zal? En de blinde zeide tot hem: Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zeide tot hem: ga heen, uw geloof heeft u behouden. En terstond werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden: Bartimeus door Jezus verhoord. Bartimeus door Jezus verhoord. Letten wij op drie gedachten. In de eerste plaats op het stilstaan van Jezus. In de tweede plaats op de ontmoeting met Jezus. En in de derde plaats op het volgen van Jezus. Dus Bartimeus door Jezus verhoord, onze eerste gedachte. Het stilstaan van Jezus, het 49ste en 50ste vers. Onze tweede gedachte, de ontmoeting met Jezus, het 51ste en het eerste gedeelte van het 52ste vers. En onze derde gedachte, het volgen van Jezus. En letten wij dan op het slot van het 52ste vers. Daar staat: en volgde Jezus op de weg. Gemeente, vanmorgen hebben wij stil mogen staan bij het eerste gedeelte van deze eenvoudige, maar ook zo leerrijke geschiedenis. We hebben gehoord van de nood van Bartimeus. Weten jullie het nog, jongens en meisjes? Hij was blind, hij was arm, hij zat langs de kant van de weg om te bedelen. Hij geloofde wel dat de Heere Jezus hem genezen kon. Maar zijn nood was zo groot dat hij niet naar de Heere Jezus gaan kon. Want hij was blind. Hij wist niet waar hij de Heere Jezus zoeken moest. Hij was in zijn nood totaal onmachtig. We hebben gezien de bede van Bartimeus. Hij kon niet naar Jezus gaan, maar Jezus kwam tot hem. Jezus kwam over de weg waar Bartimeus zat. Daarom heeft hij geroepen uit alle macht: gij zonen Davids, ontferm u mijner, ontferm u mijner. We hebben gehoord van de beproeving van Bartimeus. Dat de Heere Jezus hem in het eerst helemaal niet antwoordde. En dat de mensen die daar stonden tegen Bartimeus zeiden dat hij zijn mond moest houden. Zij bestraften hem zelfs. Maar Bartimeus die liet zich de mond niet snoeren. We hebben het gehoord, hij begon alleen maar harder te roepen. Want Jezus ging voorbij. Nog even en dan was Jezus voorbij. En dan was het voor Bartimeus te laat. En daarom riep hij uit alle macht: gij zonen Davids, ontferm u mijner. En daar hebben we vanmorgen even een streepje gezet. En nu gaan we vanmiddag verder met die geschiedenis, als Bartimeus de Heere Jezus mag ontmoeten. De tekstwoorden beginnen met: en Jezus stilstaande. Wat moet dat voor Bartimeus een wonder geweest zijn? Plotseling werd het stil. Bartimeus kon niks zien, maar hij kon wel horen. En eerst gingen er duizenden voetstappen voorbij, maar plotseling staat die schare stil en de mensen zijn stil, want Jezus staat stil. En hij laat zich met Bartimeus in. Nee, het is niet om het roepen van Bartimeus, maar het is wel op het roepen van Bartimeus. Het is niet zo dat Bartimeus met zijn roepen het verdiend heeft, maar het is wel zo, ik ken dat vers wel, op uw noodgeschrei doe ik grote wonderen. Het gaat altijd in de weg van het roepen. Het gaat in de weg van het vragen. Het gaat in de weg van het beleven van de nood. En daarom heeft de Heer Jezus, Bartimeus ook beproefd. Om te laten zien dat het bij hem echt was. Hij bleef roepen. En Jezus staat stil. Dat kan ik eigenlijk niet begrijpen. En waarom kan ik dat niet begrijpen? Jongens en meisjes, waar gaat de Heer Jezus naartoe? Hij gaat naar Jeruzalem. En wat gaat hij daar doen? We hebben dat vanmorgen gehoord en we staan daar in deze lijdensweken ook bij stil. Hij gaat naar Jeruzalem om te lijden en te sterven. En hij weet precies, hij heeft het al tegen de discipelen gezegd, wat hem daar te wachten staat. En nu zit daar zo'n man te roepen langs de kant van de weg. We zouden zeggen, nou, de Heer Jezus heeft genoeg aan zijn hoofd. Hij heeft genoeg om over na te denken. Hij heeft op dit moment geen oog meer voor de noden van andere mensen. Zo zou het bij ons zijn, toch? Als je zelf voor een hele grote operatie staat of je hebt zelf een hele moeilijke uitslag te verwerken en dan komt er iemand die gaat zijn eigen verhaal nog eens doen, dan zeg je, nou ja, hou maar even op, ik kan het allemaal niet verwerken nu. En daarom wat een wonder dat de Heere Jezus stilstaat, dat hij zich wil inlaten met de ellende van een ander. Wat een liefdevolle borg. Dat hij niet snel doorloopt, maar dat hij beseft dat de Vader hem hier gezonden heeft om deze roepende te verhoren. De Heer Jezus zegt het tegen een paar mensen die daar lopen, dat zij hem moeten roepen. Ook weer zo opmerkelijk, ze moeten hem roepen. De Heer Jezus blijft staan en Bartimeus moet naar hem toe komen. De Heer Jezus had het ook anders kunnen doen. Had ook tegen de mensen kunnen zeggen, ga ze even opzij, want ik ga naar die man toe. Maar de Heer Jezus is heel dichtbij en blijft toch op enige afstand staan. Hij nodigt hem en wacht dan tot Bartimeus komt. Dat roepen van Bartimeus, dat kwam uit het geloof. En nu gaat de Heere dat geloof van Bartimeus nader oefenen. Hij moet niet alleen roepen, maar hij moet ook komen. Dat is een nadere geloofsoefening. En komen, dat kon Bartimeus niet. Komen, dat durfde Bartimeus niet. Hij was bang dat de Heere Jezus hem zou afwijzen. Dat hij er niet komen kon tussen al die mensen door. Maar de Heer Jezus die nodigt hem persoonlijk. En die zal zich ook persoonlijk aan hem openbaren. Kijk, dat is nodig. Zo'n persoonlijke nodiging. We hebben er vanmorgen ook voor gewaarschuwd. Veel mensen hebben genoeg aan algemeenheden. Aan een algemene nodiging. Hebben geen persoonlijke openbaring nodig. Maar deze geschiedenis leert ons dat het zo nodig is om persoonlijk genodigd te worden. Om persoonlijk te mogen delen in het werk van de middelaar. En daar gebruikt de Heere die mensen voor. Daar kan de Heere ook zijn knechten voor gebruiken in de ambtelijke dienst. Want die mensen die roepen de blinden. Ja, zo heet hij, de blinden. En eigenlijk, jongens en meisjes, ziet hij meer dan al die andere mensen. Die mensen die daar bij de Heere Jezus lopen, die zijn blind. Ja, ze hebben wel hun gewone ogen, maar geestelijk zijn ze blind. En toch kun je dat van Bartimeus eigenlijk niet meer zeggen, dat hij geestelijk blind is. Want hij heeft zijn nood leren kennen, zijn zielennood. Hij weet dat er maar één adres is waar hij terecht kan. Hij heeft veel meer licht dan mensen die hun leven lang in de kerk zitten. Niet dat hij het daarmee doen kan, niet dat daarmee de problemen zijn opgelost. Maar het is wel een werk van de Heilige Geest wat in zijn hart plaatsgevonden heeft. Ten diepste ziet hij al. Hebben wij dezezelfde dingen ook mogen zien die Bartimeus ziet? Of zijn we nog altijd blind en voelen wij ons daar thuis? Het is aangrijpend, jongens en meisjes. Vanmorgen haalde een van de ouderlingen dat aan. Die had het een keer gelezen van een mol. Een mol heeft altijd zijn ogen dicht. Dat kun je wel begrijpen. Die mol die zit in het donker, die zit onder de grond, die graaft. Vanzelfsprekend heeft die mol de ogen dicht voor het zand. Weet je wanneer de ogen van een mol opengaan, zei die ouderling? Als die dood is. Maar dan is het te laat. Dan zie je niks meer. En dat is bij mensen ook heel vaak zo, dat de ogen opengaan als ze sterven gaan. Heel het leven zijn we bezig om te wroeten in de grond. Zijn we bezig met de aardse dingen. Denken we niet aan de geestelijke dingen. Voelen we ons thuis, daar is ons leven, in de duisternis. En wat zal dat zijn als onze ogen dan open gaan als we sterven gaan. Smeek toch, ik hoop dat je zo vanmiddag ook in de kerk mag zitten. Of de Heere je ogen wil openen. Ze riepen de blinden en ze zeiden tot hem, heb goede moed. Er gebeurt hier iets heel bijzonders. En deze mensen die, ja, ze zijn heel vriendelijk, deze. Die de Heere Jezus gezegd heeft dat ze Bartimeus moeten roepen. Ze zijn heel meelevend. Ze hebben iets gezien van de oprechtheid van de Heere Jezus in de woorden en de bewogenheid, in de opdracht die hij gaf om Bartimeus te roepen. Zij hebben daar moed uit gekregen. En ze praten ook Bartimeus moed in. Ze zeggen, heb goede moed, of zoals het ergens anders wel in de Bijbel staat, wees welgemoed. Soms dan zei de Heere Jezus het zelf en hier laat hij het door deze mensen zeggen. En waarom mag hij moed hebben? Hij roept u. Sta op, zeggen ze. Hij roept u. Bartimeus wordt bij name genoemd. Hij wordt bij name geroepen. Is dat in uw leven ook wel eens gebeurd? Dat is echt geen vraag, gemeente, als dat mag gebeuren. Als je aangesproken, persoonlijk aangesproken mag worden in de prediking. Zonder dat die dominee u misschien wel bedoelt of naar u kijkt. Maar dat het de Heere is die dat woord in je hart brengt. En dan is het echt geen vraag of dat nou een woord voor mij is of voor een ander. Er wordt wel eens gezegd, dan is het net alsof je alleen in de kerk zit. Dan kan dat woord, al zit je met 1500 mensen in de kerk, dan kan dat woord voor geen ander bestemd zijn dan voor mij alleen. Hij roept u. Is hetzelfde wat gebeurde in Johannes 11, een poosje geleden. Toen Lazarus was gestorven. Toen mocht Martha deze boodschap aan Maria brengen. En tegen Maria zeggen, de meester is daar en hij roept u. En toen kon Maria ook niet langer thuis blijven. Eerst was ze thuis blijven zitten. en al haar strijd en donkerheid. Maar toen de meester haar riep, toen moest ze opstaan en moest ze naar hem gaan. Allebei waren ze in nood. Maria was in nood, want ze kon de weg van de Heer niet meer begrijpen. Haar broer was gestorven. Als de Heer Jezus er geweest was, was het allemaal niet gebeurd. Ze komt er niet meer uit. En Bartimeus is in nood. Het gaat om zijn blindheid. En dat de Heer nu juist zulke tot hem roept. Bent u zo wel eens bij name genoemd? Vraagt u daar ook om? Bartimeus heeft geroepen hierom. Of de Heer zich over hem wilde ontfermen. Of de Heer zich met hem en met zijn nood wilde inlaten. En hij zijn mantel afgeworpen hebbende, stond op. Hij zit daar, zijn mantel aan. En dan gaat hij staan en hij pakt zijn mantel en hij werpt zijn mantel achter zich. Waarom doet hij dat? Daar zijn verschillende verklaringen over. Sommigen zeggen dat Bartimeus dat doet, zodat hij dan hard kan lopen. Want over je mantel, die lange mantel, daar kun je over struikelen. Hij wil zo gauw mogelijk naar Jezus toe. En dan wordt wel eens verwezen naar Hebreeën 12. Daar staat, laat ons afleggen alle last die ons lichtelijk omringt. En dat is dan het beeld van zo'n kleed wat om je voeten kan wikkelen, zodat je struikelt. Maar dat is het beeld. Dat is het beeld van de loopbaan waar die mensen hard moeten rennen om de prijs te krijgen. Zie je Bartimeus al hard rennen? Heb je wel eens een blinde over het dorp zien lopen? Rende die door de dorpsstraat heen? Nee, zeg je dominee, natuurlijk niet. Voetje voor voetje. Soms heeft dan zo'n blinde een stok, maar het gaat echt heel voorzichtig. Moet voelen waar die is. Dus ik denk eigenlijk niet dat Bartimeus die jas afgeworpen heeft om snel te kunnen lopen. Ja, wat moet hij er dan voor reden voor gehad hebben? Wel, je hebt je jas soms ook aan, ja, omdat dat netjes staat. Als ik naar het dorp thuis, dan zit ik ook wel eens in mijn blouseje in de tuin. En als ik naar het dorp ga, dan trek ik heel vaak mijn jasje aan. Waarom doe ik dat? Ja, dat staat netjes. Dat staat een klein beetje deftig. En dat hoort soms ook bij een ambt of bij een andere functie die iemand heeft. Dus je jas, en dat was vroeger ook zo, zo'n opperkleed, dat heeft ook iets van deftigheid. Dat heeft ook iets van waardigheid. Want onder dat opperkleed, daar zat je onderkleed. En in je onderkleed ga je niet over straat. Dat doe je alleen met je opperkleed. En nou legt hij zijn nette jas, zou je kunnen zeggen. Wij zouden vandaag zeggen zijn colbertje. Dat legt hij af. Waarom doet hij dat? Hij legt al zijn waardigheid af. Hij komt niet, mag ik het zo zeggen, dat de kinderen het ook begrijpen kunnen. Hij komt niet bij de Heere Jezus als een deftige meneer. Maar hij komt bij de Heere Jezus als een arme smekeling. Hij kan zich nergens op beroepen. Hij wil laten zien, ik ben het niet waard. U bent het aan mij niet verplicht. Hij komt echt in de gestalte van een bedelaar. Hij stond op, staat er, letterlijk staat er in het Grieks. Hij sprong op. Oh, er gaat zoveel door hem heen op dit ogenblik. Mag hij echt komen? Mag hij werkelijk komen? Hij springt op. En ja, in Lucas, het is ons voorgelezen, daar zegt de Heer Jezus dat ze hem brengen moeten. Hij moet geleid worden, anders komt hij er niet. Hij ziet de Heer Jezus niet. Hij weet niet waar de Heer Jezus is. Hij komt er van zichzelf niet. Hij moet er gebracht worden. En zo komt hij tot Jezus. De Heer Jezus is bezig om zijn geloof te oefenen. Eerst heeft hij dat geloof beproefd met het roepen. En nu beproeft de Heere dat geloof met het komen. Is het hem echt om de Heere Jezus te doen? En straks, dat zullen we horen in onze derde gedachte, dan beproeft de Heere zijn geloof door het volgen. Het gaat steeds dieper. Dat geloof dat moet wortelen, dat moet geoefend worden, dat moet krachtiger worden. De Heere leert zijn kinderen niet alles op één en dezelfde dag. Het is een oefenschool, onze eerste gedachte. Het stilstaan van Jezus. We gaan naar onze tweede gedachte, de ontmoeting met Jezus. En Jezus antwoordende zeide tot hem, wat wilt gij dat ik u doen zal? Nou, wist de Heere Jezus dan niet waar het hem om te doen was? Ja, natuurlijk wist de Heere Jezus dat wel, jongens en meisjes, maar de Heere wil dat uit zijn mond horen. Vertel het nou eens, Bartimeus, waar is het u om te doen? En de Heere wilde ook dat die mensen dat hoorden. Al die mensen, het was doodstil geworden. Iedereen staat daar te luisteren naar wat Jezus zegt en wat Bartimeus zegt. Die schare, die moet horen wat er in het hart van Bartimeus leeft. Ja, de Heere brengt zijn kinderen soms in omstandigheden dat ze wel moeten praten. De Heere dwingt ze bijna om te praten, anders gaan ze nooit praten. Maar het is ook belangrijk dat anderen weten wat er in je hart leeft. En dat moet Bartimeus vertellen. En die blinde zeide tot hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. Je zou toch zo'n aanbod krijgen? Want wat zegt de Heere Jezus tegen hem? De Heere Jezus zegt, wat wilt gij dat ik u doen zal? Vertel het maar. Hij mag alles zeggen, jongens en meisjes, alles. En de Heere Jezus kan ook alles. Hij kan hem alles geven. De Heere Jezus maakt hier iets van zichzelf bekend, eigenlijk. Hij zegt tegen Bartimeus, voor mij is niks onmogelijk. Je kan van mij alles vragen. Wat is nou voor jou het allerbelangrijkste? Nou, zeg het eens. Als u die vraag vandaag zou krijgen, wat zou je nou het allerliefste willen? Wat is nou de grootste begeerte van je hart? Nou, dan is er heel veel natuurlijk waar je om kunt vragen, zeker. Rijkdom, dat ik nooit meer langs de kant van de weg hoef te zitten. Macht, dat ik, ja, er zijn wel 1000 dingen op te noemen. Lang leven. Maar voor Bartimeus is er maar één ding wat echt belangrijk is. En wat is dat? Hij kan het in het duister niet meer uithouden. Dat nare duister, die stikdonkere nacht, dat is voor hem niet meer te verdragen. En daarom zegt hij, Rabboni, dat ik ziende mag worden. Al het andere, dat hoeft van mij niet. Al het andere is voor mij niet meer belangrijk. Dat ik ziende mag worden. Hij hoeft er geen ogenblik over na te denken. Rabboni, waar hebben we dat meer gehoord? In de hof van Jozef van Arimathea. Daar zegt Maria het ook. Rabboni, dat betekent meester mijn. Dat staat er letterlijk. Dus Bartimeus zegt mijn meester. Hij erkent hem. Dat hij niemand anders wil dienen dan de Heere Jezus alleen. Maar hoe kan hij de Heere Jezus dienen als hij blind is? Hij ziet de Heere Jezus niet eens. En waarom wil hij ogen hebben? Ik geloof toch dat dat voor hem het allerbelangrijkste geweest is. Om Jezus te zien. En het bewijs daarvan, dat wordt geleverd in de derde gedachte. Want wat doet hij als hij ogen heeft? Gaat hij dan natuurwandelingen maken? Wat doet hij als hij ogen heeft? Gaat hij dan allerlei belangrijke boeken doorzoeken? Wat doet hij als hij ogen heeft? Hij gaat de Heere Jezus volgen. Hij gebruikt zijn ogen om achter hem aan te gaan. Dus daar is het hem om te doen. Rabboni, dat het licht in mijn hart mag opgaan. We hebben vanmorgen gehoord, het gaat hem niet alleen om het licht in zijn ogen. Het gaat hem ook om de duisternis in zijn hart. Dat is voor hem hetzelfde, dat is zo nauw aan elkaar verbonden. En Jezus zeide tot hem, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Nu eindigt de beproeving. De Heer had hem nog wel kunnen beproeven. Maar Bartimeus hoeft niet langer beproefd te worden. Zo is het voor dit ogenblik goed. De Heer zegt, ga heen. Met andere woorden, je bent vrij. Je mag gaan en staan waar je wil. En ik zal je begeerte vervullen. Uw geloof heeft u behouden. In het Lucas-evangelie, daar staat, Jezus zeide tot hem, word ziende. En dat is in het Grieks maar één woordje. Dus met één woord neemt de Heere weg wat hij nooit weg kon nemen en wat niemand weg kon nemen. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. En hij roept de dingen die niet zijn alsof ze er waren. De Heere lost die nood van al die jaren in één ogenblik op. Bij Matteüs kunnen we lezen, dat staat hier niet, maar dat de Heere de ogen van die blinde heeft aangeraakt. Dus dat is een aanvulling op wat we hier lezen. De Heere heeft het gezegd, maar de Heere heeft hem ook persoonlijk aangeraakt. Dit wonder gebeurt door het woord en door het gebaar. Uw geloof heeft u behouden. Dus hij was al een gelovige? Ja, hij was al een gelovige, inderdaad. Toen hij daar zat te roepen, was hij al een kind van God? Ja. Hij was toen al een kind van God. Heeft de Heer Jezus dat toen ook tegen hem gezegd? Nee, dat heeft de Heer Jezus toen niet tegen hem gezegd. Dat zegt hij nu pas. Nu valt er licht over alles wat er achter ligt. En ik denk dat Gods kinderen dat vanmiddag wel herkennen. Wanneer mag je nou echt geloven dat de Heer Jezus je zaligmaker is? Als je hem mag ontmoeten. Als hij zich aan je ziel openbaart. Maar is het daarmee ook begonnen? Oh nee, zegt u, er is een hele weg aan vooraf gegaan. En toen heb ik ook wel eens gedacht dat het toch het werk van de Heere was. Maar ik heb nooit rust gekregen. Ik miste altijd de grond. Ik stond er altijd buiten. Ik durfde niet aan het avondmaal te gaan, want ik dacht, zij zijn gelukkig en ik ben ongelukkig. Ik hoorde er niet bij. Maar toen dat gebeurde, ja, toen heb ik terug mogen zien dat dat toch geloof geweest is. Dat roepen, dat zuchten, dat vragen vanuit de nood. Dat zegt de Heere hier, uw geloof heeft u behouden. Jezus heeft hem toch behouden? Ja, maar het instrument dat daarvoor gebruikt werd, dat was het geloof. De kanttekening zegt zo mooi, niet dat zulks geschied is uit de kracht des geloofs, maar omdat hetzelfde op Christus en zijn kracht steunende een middel daarvan was. Het is in de oefening van het geloof gebeurd, dat de Heere in zijn hart geplant had, en dat in de weg van de beproeving geoefend is. Zo is hij tot die duidelijkheid mogen komen. Het is het geloof dat deed roepen. Het is het geloof dat deed zien. Het is nu ook het geloof dat het woord van de Heere mag aannemen dat hij persoonlijk tot hem spreekt. Uw geloof heeft u behouden. Behouden, letterlijk staat er, uw geloof heeft u gered. Hij is gered. Waarom is hij gered? Omdat hij nu kan kijken. Nee, dat was zijn redding niet. Er is een heel nauw verband tussen zijn geestelijke blindheid en zijn lichamelijke blindheid. Zo heeft Bartimeus het ook beleefd. Kijk, door een lichamelijk wonder ben je niet gered. Zult u daar nooit de grond van maken? Van een lichamelijke uitredding. Er gebeuren wonderen. Er gebeuren wonderen. Ook op lichamelijk gebied. Dat de Heere echt in een hele bijzondere weg iemand van een kwaal verlost of voor een gevaar bewaart. Of dat je zegt, ik weet zeker dat dit het werk van de Heere geweest is. Dat is heel mooi. Maar is niet zaligmakend. Zullen we die twee dingen nooit door elkaar halen? Hij heeft geen wondergeloof, hij heeft een zaligmakend geloof. Hij wordt zalig gesproken, niet op grond van het feit dat zijn ogen geopend zijn, maar dat zijn zielsogen geopend mogen worden voor de middelaar die hier voor hem staat. Hij wordt verlost van zijn geestelijke blindheid die hem gevangen heeft gehouden. Waar hij net zo min verandering in aan kon brengen als in de nacht in de natuur. Er is geen mens die de zon kan laten opgaan. En er is ook niemand die de zon der gerechtigheid kan laten schijnen. Uw geloof heeft u behouden. En dat mag hij ervaren in het zien van de zaligmaker. Eerder niet. Zult u nooit eerder rust zoeken? Wij zijn zulke rustzoekers. We hebben een keer een versje gemakkelijk gezongen. We hebben een keer een tekst gehoord die ons aangesproken heeft. We hebben een keer een gebedsverhoring gehad. En ja, we kunnen daar zoveel grond van maken. Zult u geen rust zoeken buiten Christus? Heeft hij u persoonlijk genodigd? Hebt u hem persoonlijk ontmoet? Als je dat later aan Bartimeus vraagt, kan hij dat precies vertellen. En ik geloof als dat nu gebeurt, dan kun je dat precies vertellen. Want er staat, terstond werd hij ziende. Wat heeft hij daar gezien, jongens en meisjes? Hij zag al die mensen, honderden mensen. Ja, hij zag zichzelf. Zoals hij zichzelf nu ziet, had hij zichzelf nog niet eerder gezien. Wat zal hij zich geschaamd hebben? Hij stond daar in zijn, wij zouden zeggen, in zijn ondergoed. Tussen al die mensen en voor de ogen van de Heer Jezus Christus. Wat zal hij zich geschaamd hebben? Wat zal hij zich klein gevoeld hebben? En hij zag Jezus. Hij zag de Heer Jezus voor zich staan. Zo dichtbij. Hij had er heel veel naar verlangd. Hij had er heel veel om geroepen. Maar wat hij nu zag, had hij nog nooit eerder gezien. Hier openbaart de Heer Jezus zich aan hem. Hij mag hem nu zo duidelijk aanschouwen. Hij zag daar de medelijdende ogen van Jezus. Hij zag daar de helende handen van Jezus die zojuist zijn ogen hadden aangeraakt. Wat zal hij allemaal gezien hebben? Nou, ik denk dat hij dat nauwelijks kon vertellen. Als je dat vraagt aan de bruid uit het Hooglied, die had er ook geen woorden voor. Die probeerde het wel, die heeft gezegd als het over haar bruidegom gaat, hoe zijn ogen eruit zagen, hoe hij er zelf uitzag en... Maar uiteindelijk zegt ze, ja, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulk een is mijn vriend, gij dochteren van Jeruzalem. Dat vergeet je niet meer, gemeente. Als dat gebeurd is in je leven, dat je Jezus gezien hebt met een oog des geloofs, dat vergeet je nooit meer. Dan kunnen ze je 's nachts wakker maken en dan kun je zeggen wanneer en waar dat gebeurd is. En als je dat niet kunt, dan vraag ik me toch af, wat heb je dan van Jezus gezien? Is het dan werkelijk zo'n wonder geweest als wij doen voorkomen? Als je dit aan Bartimeus vraagt, is hij nooit meer vergeten. Dit is een zalig zien. En de ogen dergenen die gezien hebben, die zullen niet terugzien. Dat betekent, ze zullen dat nooit meer kwijtraken. Nooit meer vergeten. Onze derde gedachte, het volgen van Jezus. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit de lofzang van Simeon. En daarvan de beide versen. Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. De lofzang van Simeon. Onze derde gedachte, het volgen van Jezus en volgde Jezus op de weg. Dan kan Bartimeus doen, jongens en meisjes, wat hij nooit gekund heeft. Zijn wereldje was altijd zo klein in die duisternis, Nu kan hij zijn hart ophalen. Wat is nou het allerliefste, Bartimeus, wat je gaat doen? Naar huis? Naar je familie? Hij volgde Jezus. En daaraan kun je zien waar hij die ogen voor wilde hebben. Het was hem niet alleen om zijn natuurlijke genezing te doen. Het was hem om Jezus te doen. En dat is een kenmerk, gemeente, van al Gods kinderen. In de vruchten komt het openbaar. Zijn waarlijk uw ogen geopend? Dan ben je een volgeling van Jezus. De Heer Jezus zegt van zijn schapen dat zij hem volgen. Anders ben je geen schaap. En het is waar, Psalm 119, ik weet het ook, dat schapen dwalen. Maar toch, de herder zoekt ze altijd weer op. Zij volgen Jezus. En er staat in Openbaring 14 van Gods kinderen, deze zijn het, die het lam volgen waar het ook heen gaat. Waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen, goden en het lam. Volgen. En dan ben je op de wereld niet meer thuis. Want ja, de Heer Jezus zegt het ook tegen iemand die tegen hem zei, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En toen zei de Heer Jezus met mijn woorden gezegd, weet je wel wat je zegt? Want de vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niet waar hij het hoofd op nederleggen. Mij volgen, dat wil zeggen jezelf verloochenen. Je kruis op je nemen. Heb je daar zin in? Dan zou ik nog wel andere dingen weten, zegt iemand. Maar Bartimeus niet. Hij wist niks anders dan de wereld verlaten. De oude natuur doden. En in een nieuw godsamig leven wandelen. Waarom volgde hij Jezus? Uit liefde. Hij liet alles los, hè? Hij liet alles achter. Dat kon de rijke jongeling niet. Die zat zo vast aan zijn geld en goederen. Dat was voor hem onmogelijk. De Heer Jezus had het tegen hem ook gezegd. Volg mij. Verkoop al wat gij hebt en volg mij. Maar hij kon het niet. Hij zat nog te wroeten in de aarde. En dat kan Bartimeus wel. Hij volgde de Heer Jezus uit liefde. Hij had hem nodig. Hij had hem nog steeds nodig. Hij volgde hem uit afhankelijkheid. Het was met die ene ontmoeting niet klaar. Soms hebben mensen een ontmoeting met Jezus en daarna nooit meer. Ze gaan altijd maar terug op die ene ontmoeting. Dat is toch wel raar eigenlijk. Zo was het bij Bartimeus niet. Hij volgde Jezus op de weg. Hij had behoefte aan dit gezelschap. Hij had behoefte aan de omgang met de discipelen van de Heer Jezus. Want er is ook een gemeenschap der heiligen. Er is ook een uitgaan op de voetstappen der schapen. Hij voelde zich hartelijk verbonden aan het volk van de Heer. Daar wilde hij bij horen. Hij volgde Jezus op de weg. Hij volgde hem en natuurlijk uit dankbaarheid. Hij had aan de Heer Jezus alles te danken. God verheerlijkende staat er bij Lucas. God verheerlijkende. Hij loopt als het ware te zingen, jongens en meisjes. Ik weet niet of hij dat echt zo gedaan heeft. Maar hij maakte God groot. Wat zal die geglunderd hebben? Wat zal zijn gezicht geblonken hebben? Wat zullen de mensen de vreugde gezien hebben die daar afstraalde van zijn wangen? God verheerlijkende, alles aan de Heer Jezus toeschrijvende. En doet het volk ook. Er staat in Lucas 18, vers 43, en al het volk dat ziende gaf Gode lof. Maar er zit wel een verschilletje tussen wat die mensen doen en wat Bartimeus doet. Die mensen die spraken erover. En als ze thuis kwamen, dan konden ze vertellen wat er met Bartimeus was gebeurd. Maar Bartimeus die sprak eruit. Hij had het zelf ondervonden, persoonlijk ervaren. Dat is een groot onderscheid. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wat zal dat, ja, met eerbied gezegd, een feest geweest zijn voor Bartimeus. Die weg naar Jeruzalem. Kunnen de bruiloftskinderen treuren als de bruidegom bij hen is? Dat kan toch niet? Dat is voor hem zo'n vermaak geweest om bij de Heer Jezus te mogen verkeren op de weg, met hem te mogen spreken, met zijn discipelen te mogen spreken. Dat eerste deel, dat is hem helemaal niet zwaar gevallen. En dan komen ze bij Jeruzalem aan en ik denk dat Bartimeus dat ook wel prachtig gevonden heeft. Toen die mensen daar hun jassen op de weg legden en toen ze de palmtakken van de bomen braken en toen ze geroepen hebben, Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Natuurlijk is dat mooi geweest. Hij volgde Jezus op de weg. Waar gaat die weg naartoe dan? Naar Jeruzalem. Naar de troon. Nee, naar het kruis. Hij volgde Jezus op de weg. Daar is voor Bartimeus een weg naar Jezus geweest. Maar er is ook een weg met Jezus geweest. En ik durf u te zeggen, die weg naar Jezus, die was moeilijk. Maar die weg met Jezus, die is nog moeilijker. Want wat gebeurt er in Jeruzalem, jongens en meisjes? Hij raakt Jezus kwijt. Echt waar? Ja. De Heer Jezus wordt gevangen genomen. Hij kan Jezus straks niet meer volgen. Want de weg die de Heer Jezus gaat, dat is een weg die hij straks alleen gaat. Al zijn discipelen haken af, ook Bartimeus. Geloof maar dat dat een strijd gegeven heeft. Wat moest Bartimeus leren? Nou, dat de Heer Jezus niet alleen zijn ogen kon openen en het licht kon geven, maar dat de Heer Jezus ook de zaligheid moest verdienen. En in welke weg dat ging. Hij moest ook nader onderwijs krijgen over het recht van God en de voldoening daaraan. Met andere woorden, hij was wel door het poortje gegaan, Christenreis van Bunyan. Hij was wel door het poortje gegaan, maar was het pak niet kwijt. Hij moest met Christen ook naar het kruis gebracht worden, om te leren hoe het nu vlak kon worden. Je bent er niet als je iets van Jezus hebt gezien. Het houdt niet op met Jezus. Nee, want de taak van Jezus is de verzoening met God bewerkstelligen. Als Jezus ons niet heeft teruggebracht naar de Vader, weten we nog maar weinig van Jezus. Echt waar, weten we nog maar weinig van het doel van Jezus. Weten we nog maar weinig van het werk van Jezus. En zeker, het is een heerlijke tijd als hij zichzelf bekend maakt en als er geestelijk gemeenschap mag zijn met hem. Maar de weg gaat verder, de pijl ligt verder. Hoe is het met dat volgen op de weg, kinderen des Heren? Hoe ver bent u al mogen volgen op de weg? Is het al Goede Vrijdag geworden? Hebben we Pasen, de vrucht van Pasen, beleefd? Hebt u Jezus leren volgen uit de hof van Jozef van Arimathea naar de Olijfberg in Jeruzalem? Heeft hemelvaart betekenis gekregen? Inderdaad, dat leert de Heere zijn kinderen. Dat hij de weg is naar de Vader. En dan kom je erachter dat je toch in heel veel dingen nog wel blind bent. Zeker als het over het lichamelijke gaat, dan zag Bartimeus alles in één ogenblik blijkbaar scherp. Maar als het over het geestelijke ging, is het een proces geweest. Waarin de Heere voorop ging, hem leiden. En waar kun je beter zijn dan achter hem, die voleinder des geloofs, die om het loon hem voorgesteld het kruis heeft gedragen en de schande veracht. Bartimeus, hoe zitten wij langs de kant van de weg? Is het u om die persoonlijke nodiging te doen? Kent u deze Jezus? Probeer daar nou eens een helder antwoord op te krijgen, gemeente, want buiten Jezus is geen leven. Je kunt nog zoveel meegemaakt hebben, maar buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En in hem is alles. Hij die blinden schenkt, het liefelijk licht, die de blinden leidt in de wegen die ze niet geweten hebben en de paden die ze niet gekend hebben. Amen. Gaat nu in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.